From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de priesterschapsbijeenkomst van de 182ste Algemene Conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt uitgezonden naar duizenden kerkgebouwen in de hele wereld. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van Melchizedekse priesterschapsdragers uit Ogden in Utah.
President Dieter F. Uchtdorf.
President Dieter F. Uchtdorf.
Brethren, we welcome you to the general priesthood session of the 182nd.
Broeders, wij verwelkomen u in de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 182ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Deze bijeenkomst wordt via satellietverbinding naar priesterschapsdragers in vele landen over de hele wereld uitgezonden. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een Melchizedeks priesterschapskoor van broeders uit Ogden in Utah, gedirigeerd door Stephen P. Shank en Derek Furch met Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Praise to the Lord the Almighty. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling J.E. Jensen, die vanmiddag is ontheven als lid van het eerste quorum der 70.
Oh, my soul, praise Him for He is. our Holy Father.
Onze Heilige Vader. Wij buigen ons hoofd in heilig gebed en spreken voor u onze grote dank en liefde en dankbaarheid uit aan u, onze Vader, en spreken onze liefde uit voor uw Zoon en voor zijn oneindige, eeuwige verzoening en hoe die alles doordringt in ons leven, ons hele wezen. Wij danken u, Vader, voor u en voor uw Zoon. En dat u aan Joseph opnieuw hebt geopenbaard dit werk van de laatste dagen door openbaring en het voortkomen van het Boek van Mormon, waar wij veel van houden. En vanavond zijn we eerbiedig tegenover u, zijn we dankbaar voor het heilig priesterschap en voor de heilige sleutels van het priesterschap. Wij zijn dankbaar voor het eerste presidium en de 12 die alle sleutels dragen. En wij bidden voor hen en voor president Monson vooral, die presideert als de senior apostel. Nu, Vader, wij zijn vanavond over de hele wereld bijeengekomen om u te aanbidden en om te leren. En wij willen graag leren en bidden voor hen die tot ons zullen spreken en ons zullen onderrichten en die zullen getuigen. Geef hen uw woorden in. En wij bidden dat onze oren mogen horen, niet alleen wat ze zeggen, maar wat de Heilige Geest ons zal leren, wat wij nodig hebben. En zegen alstublieft opkomende generatie, de jonge mannen die opkomen om u te dienen, en zegen hun leiders en hun ouders, dat deze grote priesterschapsmacht heilig voor hen zal zijn en hen op het pad zal leiden, dat ze aan de route zullen blijven vasthouden. Dat bidden wij nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us with love one another.
Het koor zingt nu Love One Another. Na de koorzang zullen we luisteren naar ouderling D. Todd Christofferson van het Koor van de 12 Apostelen. Na hem spreken bisschop Gary E. Stevenson, presiderende bisschop van de kerk, en ouderling Anthony D. Perkins van de 70.
This new command.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Dank u, broeders, voor die geweldige lofzang. Er is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven over de moeilijkheden waar mannen en jongens mee te maken hebben. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van titels van boeken vertaald uit het Engels. Waarom er geen goede mannen meer zijn. Het ter ziele gaan van kerels. Het einde van mannen. Waarom jongens falen en jezelf vermannen. Het is interessant dat de meeste hiervan door vrouwen zijn geschreven. In elk geval is een rode draad in al die analyses dat mannen tegenwoordig in veel samenlevingen verwarrende en tegenstrijdige signalen over hun maatschappelijke rol en waarde krijgen. De auteur van Jezelf vermannen geeft dit tekenende beeld. Het was in bijna elke beschaving in de regel zo dat meisjes eenvoudigweg vrouwen werden door lichamelijke veranderingen te ondergaan, maar dat jongens een proef moesten ondergaan. Ze moesten aantonen dat ze moedig en dapper waren of over de benodigde vaardigheden beschikten. Ze moesten bewijzen dat ze bekwame beschermers van hun vrouw en kinderen zouden zijn. Dat was altijd hun voornaamste rol in de maatschappij. Tegenwoordig werken vrouwen zichzelf echter steeds hoger op in een geavanceerde economie en zijn echtgenoten als kostwinner en vader derhalve een keuze. De karaktereigenschappen die mannen nodig hadden om een rol te vervullen, zoals kracht, stoïcisme, moed en trouw, zijn nu achterhaald en zelfs een beetje beschamend. Sommigen gaan verder dan ijverig kansen voor vrouwen creëren, iets wat we toejuichen, door zich laatdunkend uit te laten over de bijdrage van mannen. Ze zien het leven blijkbaar als een wedstrijd tussen mannen en vrouwen. De ene zou de andere moeten overheersen en nu zouden de vrouwen aan de beurt zijn. Sommigen beweren dat een loopbaan het belangrijkste is en dat je zelf kunt of moet kiezen of je een huwelijk en kinderen wilt. Waarom hebben we dan mannen nodig? Mannen worden in films, op televisie en zelfs in reclames te vaak als onbekwaam, onvolwassen of egocentrisch afgeschilderd. Deze culturele ontmanning van mannen heeft schadelijke gevolgen. Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt bijvoorbeeld: meisjes scoren nu op elk niveau hoger dan jongens in het basis, middelbaar en hoger onderwijs. In de tweede klas op de middelbare school bijvoorbeeld is slechts 20% vaardig in het schrijven en kan slechts 24% goed lezen. De laatste keer dat de toelatingstest voor hogescholen door jonge mannen zo slecht als in 2011 gemaakt was, was 40 jaar geleden. Jongens hebben 30% meer kans dat ze de middelbare school of hogeschool niet afmaken dan meisjes. Men voorspelt dat 60% van de bachelorsdiploma's, 63% van de mastersdiploma's en 54% van de doktersgraden in 2016 door vrouwen wordt behaald. 2/3 van de leerlingen in de bijscholingsprogramma's van het bijzonder onderwijs zijn jongens. Sommige mannen en jonge mannen gebruiken zulke negatieve berichten als excuus om geen verantwoordelijkheid te nemen en niet volwassen te worden. Een leerkracht aan de universiteit beschreef het volgende, wat jammer genoeg vaak klopt. De mannen komen de klas binnen met hun pet achterstevoren en vertellen het slappe smoesje: de tekstverwerker heeft mijn huiswerk opgegeten. Ondertussen kijken vrouwen in hun agenda en vragen om een aanbeveling voor een rechtenstudie. Een schrijfster van filmrecensies gaf cynisch haar mening dat het enige wat we aan mannen hebben, als ze geluk hebben en kiezen om een partner te zoeken, is dat ze een partner zijn. Verder niets. Iemand die zich met zijn eigen zaken bemoeit en ons in onze waarde laat. Broeders, zo moeten wij niet zijn. Wij, mannen van het priesterschap, spelen in de samenleving, in ons gezin en in de kerk een belangrijke rol. Maar vrouwen, kinderen en God moeten ons kunnen vertrouwen. We hebben in de kerk het koninkrijk van God in deze laatste dagen niet aan jongens of mannen die er met de pet na gooien. We hebben niets aan jonge mannen die geen zelfbeheersing hebben en alleen maar vermaak najagen. We hebben niets aan jongvolwassen mannen die een doelloos leven leiden, die geen gezin willen stichten en niet echt iets aan de wereld bijdragen. We hebben niets aan echtgenoten en vaders die thuis geen geestelijke leiding geven. We hebben niets aan mannen die het heilig priesterschap naar de orde van de Zoon van God dragen en uitoefenen, maar die tegelijkertijd hun kracht met pornografie verdoen of die in hun eigen digitale wereldje leven. Ironisch genoeg zijn zij van de wereld, maar niet in de wereld. Broeders, er is werk aan de winkel. Jonge mannen, maak de middelbare school af en stroom door naar het hoger onderwijs. Sommigen van jullie willen aan de universiteit studeren en aan een loopbaan werken in het zakenleven, in de landbouw, bij de overheid of elders. Sommigen blinken uit in de schone kunsten, muziek of uitvoerende kunsten. Anderen willen een vak leren. In de loop der jaren heb ik een aantal klusjesmannen in huis gehad die het een en ander renoveerden en repareerden. Ik bewonderde wat die lui konden en hoe hard ze werkten. Het is van wezenlijk belang dat je vaardig wordt in het beroep dat je kiest, zodat je een gezin kunt onderhouden en iets goeds aan je gemeenschap en je land kunt bijdragen. Ik zag onlangs een film over een dag in het leven van een 14-jarige jonge man in India. Hij heette Amar. Hij staat vroeg op en werkt 6,5 dag per week in 2 banen, zowel voor als na school. Zijn inkomen voorziet voor het grootste deel in het levensonderhoud van zijn familie. 'S Avonds rijdt hij snel in het donker op zijn versleten fiets naar huis en propt nog een paar uur huiswerk in zijn schema, waarna hij om 10:30 of 11:00 s'avonds op zijn bed op de grond tussen zijn broertjes en zusjes neerploft. Hoewel ik hem nooit ontmoet heb, ben ik trots op zijn ijver en moed. Hij doet zijn uiterste best met de beperkte middelen en mogelijkheden die hij heeft en is zijn familie tot zegen. Volwassen mannen, vaders, alleenstaande volwassen, leiders, huisonderwijzers, wees een goed voorbeeld en help de opkomende generatie jongens om mannen te worden. Breng hen sociale en andere vaardigheden bij. Hoe je aan een gesprek deelneemt, met anderen kennis maakt, over vrouwen en meisjes praat, dient, actief meedoet en plezier maakt. Hobby's uitoefent zonder ergens verslaafd aan te raken, fouten verbetert en betere keuzes doet. Van alle plaatsen.
Take heart and prepare the best you can, whatever your circumstances.
Daarom zeg ik tegen iedereen die naar deze boodschap luistert, waar jullie ook zijn, hetzelfde als Jehovah tegen Jozua zei: wees sterk en moedig. Wees moedig en bereid je zo goed mogelijk voor, wat je omstandigheden ook zijn. Bereid je voor om een goede deelgenoot en echtgenoot en vader te zijn, om een brave, productieve burger te zijn en om de Heer te dienen, want jullie dragen zijn priesterschap. Je hemelse Vader denkt aan jullie, waar je ook bent. Jullie staan er niet alleen voor. Jullie hebben het priesterschap en de gaven van de Heilige Geest. Als je blijft werken en zijn geboden onderhoudt, krijg je toekomstmogelijkheden. Van alle plaatsen waar u nodig bent, is uw priesterschapsquorum een van de belangrijkste. We hebben quorums nodig die meer dan een zondagsklasje inhouden. En quorumleiders die zich concentreren op het werk van de Heer, op de ondersteuning van de quorumleden en hun gezinnen en op het bereiken van zoveel mogelijk goede doelen. Denk aan zendingswerk. Jonge mannen, jullie hebben geen tijd te verliezen. Jullie moeten je zo goed en zo snel mogelijk voorbereiden. Je kunt daar niet pas mee beginnen als je 17 of 18 bent. Aaronisch priesterschapsquorum kunnen de eed en het verbond van het priesterschap aan hun leden uitleggen en hun gereed maken om tot ouderling geordend te worden. Ze kunnen de tempelverordeningen aan hen uitleggen en op de tempel en op een succesvolle zending voorbereiden. Melchizedekse priesterschapsquorums kunnen ouders bijstaan in de voorbereiding van jongeren om volledig toegewijd op zending te gaan. Diezelfde quorums kunnen in elke wijk of gemeente effectief met de voltijdszendelingen samenwerken die daar werkzaam zijn. Iets wat daarmee te maken heeft en in de eerste plaats op de schouders van de priesterschap rust, is de oproep van de heiland die president Thomas S. Manson ook heeft aangehaald, namelijk om hen die afgedwaald en om de een of andere reden van de kerk vervreemd zijn te redden. We hebben daar al veel succes mee geboekt en de jonge mannen hebben daar uitstekend aan bijgedragen. In de Spaanstalige wijk Rio Grande, Albuquerque in New Mexico, besprak een Aaronisch priesterschapskorum wie ze als groep konden bezoeken en terugbrengen. Een van hen zei: ik wist niet dat zoveel mensen me in de kerk wilden hebben, dus nu wil ik wel naar de kerk gaan.
When the quorum members invited,
de quorumleden nodigden een jongeman op een tweede bezoek uit om terug te komen. En dat deed hij. Ze nodigden hem niet alleen uit om de daaropvolgende week naar de kerk te komen, maar zorgden er meteen voor dat hij bij het quorum hoorde. Een andere uitdagende en stimulerende priesterschapsactiviteit is familiegeschiedenis en tempelwerk. Er komt binnenkort een brief van het eerste presidium met een hernieuwde oproep en een hoogstaandere visie op dit essentiële onderdeel van ons werk. Onze quorums vormen ook een broederschap van wederzijdse steun. President Gordon Binkley heeft eens gezegd: het zal een heerlijke dag zijn, broeders, wanneer onze priesterschapsquorums een vast anker worden voor elke man die ertoe behoort. Wanneer iedere broeder met gepaste trots kan zeggen: ik ben lid van een priesterschapsquorum van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ik sta klaar om mijn broeders te hulp te schieten bij al hun behoeften, zoals ook zij klaarstaan om mij te helpen als ik hulp nodig heb. Aldoende zullen we in geestkracht groeien als verbondszonen van God. Aldoende zullen we zonder gene of angst staande blijven in elke storm van tegenspoed die woedt, hetzij economisch, sociaal of geestelijk. Banen zijn in economisch zware tijden soms moeilijk te vinden. In een vroege brochure van het welzijnsprogramma van de kerk staat: als iemand zonder werk zit, is dat een bijzonder moment voor de kerk, want zonder zijn erfdeel staat hij terecht, zoals Job terecht stond, wegens zijn integriteit. Naarmate de weken, maanden of zelfs jaren van tegenspoed verstrijken, neemt de pijn toe. De kerk kan onmogelijk iemand op zondag redden als zij door de week passief toekijkt hoe hij zijn ziel kruisigt. In april 2009 vertelde Richard C. Edgley, voormalig raadgever in de presiderend bisschap, het verhaal van een voorbeeldig quorum dat een van zijn leden te hulp schoot toen hij zijn baan kwijt was. Phil's auto uit Centerville in Utah is een goed voorbeeld van wat de leiderschap van de priesterschap en een quorum kunnen bereiken. Phil was lid van een ouderlingenquorum en had een baan als monteur in een plaatselijke garage. Helaas leed de garage onder de economische moeilijkheden en moest Phil ontslaan. Hij was er kapot van. Toen Phil's bisschop Leon Olsen en zijn ouderlingenquorum-president van zijn ontslag hoorden, overdachten zij onder gebed hoe zij Phil weer op de been konden helpen. Hij was tenslotte een medebroeder in het quorum en hij had hulp nodig. Zij concludeerden dat Phil de benodigde vaardigheden had om zijn eigen zaak op te zetten. Een van de quorumleden bood een oude schuur aan die misschien als garage gebruikt kon worden. Andere quorumleden boden hulp aan met het vergaren van gereedschappen en andere benodigdheden voor de garage. Bijna iedereen in het quorum kon in elk geval helpen met het schoonmaken van de oude schuur. Ze legden hun ideeën aan Phil voor en toen aan de leden van de quorum. De schuur werd schoongemaakt en gerenoveerd, de gereedschappen werden ingezameld en alles werd in orde gemaakt. Phil's auto was een succes en verhuisde uiteindelijk naar een beter permanente adres. En dat allemaal omdat zijn quorumleden hulp hadden geboden in een noodsituatie. Natuurlijk hebben verschillende profeten herhaald dat het belangrijkste werk van de Heer binnen de muur van ons eigen huis wordt verricht. We moeten ons huwelijk veel sterker maken in deze samenleving, waarin men het belang ervan steeds meer bagatelliseert en het doel ervan afwijst. We moeten onze kinderen echt leren bidden en oprecht wandelen voor het aangezicht des Heren. Onze taak bestaat uit niets minder dan dat wij onze kinderen helpen een grote verandering van hart of bekering tot de Heer te ondergaan, wat in het Boek van Mormon zo welsprekend genoemd wordt. Priesterschapsquorums kunnen samen met de ZTV ouders leren hoe ze hun kinderen met hun bekeringsproces kunnen helpen. Zij kunnen de zegeningen van het priesterschap ook aan eenoude gezinnen schenken. Broeders, er is werk aan de winkel. Richt u Ga door. De Heer zal u helpen. Soms weet u misschien niet wat u moet zeggen of doen. Begin gewoon. Begin iets te ondernemen. De Heer verzekert u, er zal voor u een doeltreffende deur worden ontsloten. Begin met spreken. Dan belooft hij u, u zult niet worden beschaamd tegenover de mensen, want het zal u in het uur zelf, ja op het moment zelf, worden ingegeven wat gij zult zeggen. We hebben een volmaakte meester met een volmaakte zoenoffer. Wij kunnen, als wij ons bekeren, zullen we onderwezen worden en kracht van omhoog krijgen. De kerk, de wereld en vrouwen schreeuwen om mannen. Echte mannen die hun capaciteiten en talenten zoveel mogelijk ontwikkelen. Die voor het goede opkomen. Die er niet voor terugschrikken om offers te brengen. Die bereid zijn om te werken en die anderen gelukkig maken en hen helpen eeuwig heil te ontvangen. Zij roepen uit, sta op mannen van God. Mogen God ons daarmee helpen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Vanavond voel ik me als bisschop vooral erg gezegend dat ik tot de jonge mannen mag spreken. Dragers van het Aaronisch priesterschap over de hele wereld in deze algemene priesterschapsvergadering. Ik wil jullie het verhaal vertellen uit het boek van Mormon van Heleman en zijn 2000 jeugdige strijders. Die schrifttekst zal je inzicht geven in het karakter van die jonge mannen uit vroeger tijden. En zal jullie jonge mannen in deze tijd inspireren. Ik haal een lievelingstekst van me aan. Het waren alle jongelingen en ze waren buitengewoon heldhaftig. Wat hun moed en ook hun kracht en inzet betrof. Moed, kracht en inzet, wat een bewonderenswaardige eigenschappen. Ik wil het eerst hebben over hun eerstgenoemde eigenschap, heldhaftig, wat de moed betreft. Voor mij beschrijft dat de overtuiging van deze jonge mannen dat ze moedig het goede moesten doen, of zoals Alma het beschrijft, te allen tijden op alle plaatsen als getuigen van God op te treden. De 2000 jeugdige krijgers maakten talloze momenten mee waarop ze blijk moesten geven van hun moed. Ieder van jullie zal in je leven ook bepalende momenten meemaken waarop er moed van je vereist wordt. Een vriend van mij, John, vertelde me over een van die momenten in zijn leven. Enkele jaren geleden werd John toegelaten tot een vooraanstaande Japanse universiteit. Hij zou samen met andere studenten uit de hele wereld deel uitmaken van het internationale studentenprogramma. Sommigen schreven zich in om hun begrip van de cultuur en de taal te verruimen. Anderen zagen het als een opstapje naar een loopbaan in Japan. Maar wat ze gemeen hadden, was dat ze allemaal hun thuis hadden achtergelaten om in een vreemd land te gaan studeren. Al gauw nadat John er was aangekomen, verbreidde het bericht zich onder de buitenlandse studenten dat er op het dak van een woning een feestje zou worden gehouden. Die avond begaf John zich met twee vrienden naar het opgegeven adres. Ze namen de lift naar de bovenste verdieping van het gebouw, beklommen de nauwe trap naar het dak en John en zijn vrienden mengden zich onder de feestgangers. In de loop van de avond veranderde de sfeer. Het lawaai, het muziekvolume en de hoeveelheid geconsumeerde alcohol namen toe. En John voelde zich steeds minder op zijn gemak. En toen begon ineens iemand studenten in een grote kring te zetten met de bedoeling om marihuana sigaretten door te geven. John trok een afkeurend gezicht en zei snel tegen zijn twee vrienden dat het tijd was om te vertrekken. Een van hen zei bijna spottend, John, dit is gemakkelijk op te lossen. We gaan gewoon in de kring staan en als het onze beurt is, geven we de sigaret door in plaats van hem te roken. Dan hoeven we onszelf niet in verlegenheid te brengen door weg te gaan. Dat klonk John logisch in de oren, maar het klonk toch niet goed. Hij wist dat hij zijn bedoeling aan moest kondigen en actie moest ondernemen. Hij raapte al zijn moed bij elkaar en zei dat ze konden doen wat ze zelf wilden, maar dat hij vertrok. Een van zijn vrienden besloot te blijven en in de kring te gaan staan. De ander besloot aarzelend om John naar de trap en de lift te volgen. Tot hun stomme verbazing stroomden er toen de liftdeuren opengingen Japanse politieagenten uit die zich naar de trap haasten die het naar het dak voerden. John en zijn vriend gingen de lift in en vertrokken. Toen de politie bovenaan de trap was gekomen, gooiden de studenten snel de illegale drugs van het dak om niet gepakt te worden. Maar na de trap geblokkeerd te hebben, zetten de agenten alle aanwezigen op het dak op een rij en lieten alle studenten hun handen uitsteken. De agenten liepen langs de rij en roken aandachtig aan de duim en wijsvinger van elke student. Iedereen die marihuana had vastgehouden, of die het nu had gerookt of niet, werd als schuldig beschouwd, wat grote gevolgen had. Bijna zonder uitzondering werden alle studenten die op het dak waren gebleven van hun universiteit gestuurd. En zij die werden veroordeeld voor een misdaad, werden Japan uitgezet. Hun droom van een opleiding in Japan en een eventuele toekomstige baan in het land viel in duigen. En jaren van voorbereiding werden zomaar teniet gedaan. Ik zal jullie nu vertellen wat er gebeurde met die drie vrienden. De vriend die op het dak bleef werd van de Japanse universiteit gestudeerd, waarvoor hij zoveel moeite had gedaan om toegelaten te worden. En hij moest terug naar huis. De vriend die het feest samen met John verliet, maakte zijn opleiding in Japan af en behaalde daarna nog 2 graden aan topuniversiteiten in de Verenigde Staten. Zijn loopbaan bracht hem terug naar Azië, waar hij groot succes heeft behaald in zijn beroep. Hij is tot op de dag van vandaag dankbaar voor Johns voorbeeld van moed. En voor John zijn de gevolgen in zijn leven onmetelijk groot gebleken. De tijd die hij dat jaar in Japan doorbracht, leverde hem een huwelijk en de geboorte van 2 zoons op. Hij heeft veel succes gehad als zakenman en is onlangs hoogleraar geworden aan een Japanse universiteit. Denk je eens in hoe anders zijn leven zou zijn geweest als hij niet de moed had gehad om op die belangrijke avond in Japan het feest te verlaten. Jongmannen, er zullen momenten zijn waarop jullie net als John in het gezelschap van leeftijdgenoten blijk zullen moeten geven van rechtschapen moed. Met als mogelijk gevolg dat je bespot wordt of in verlegenheid gebracht. En daarnaast worden in jullie wereld veel veldslagen met de tegenstander uitgevochten op een stil en eenzaam strijdtoneel achter een scherm. De techniek heeft grote voordelen, maar brengt ook moeilijkheden met zich mee waar voorgaande generaties geen last van hadden. Uit recent onderzoek in Amerika is gebleken dat tieners van deze tijd niet alleen op school met alarmerend grote verleidingen te maken krijgen, maar ook in de digitale wereld. Het bleek uit dat tieners die op sociale netwerksites bloot worden gesteld aan beelden van drank- of drugsgebruik 3 tot 4 keer zoveel kans liepen om dat zelf ook te gebruiken. Een voormalig minister uit de Verenigde Staten zei over het onderzoek, ik citeer, het onderzoek van dit jaar onthult dat er een nieuw soort druk door leeftijdgenoten is ontstaan, digitale druk. Digitale druk door leeftijdgenoten gaat verder dan de vriendenkring van een kind. Het dringt via het internet de woning en de slaapkamer van een kind binnen, einde citaat. Blijk geven van rechtschapen moed is vaak een subtiele keus. Die bijvoorbeeld kan bestaan uit de vraag of je wel of niet ergens op klikt. Zendelingen leren het volgende uit Predik mijn Evangelie. Wat u denkt en doet als u alleen bent, als u denkt dat niemand u kan zien, is een belangrijke maatstaf van uw deugdzaamheid. Wees moedig. Wees sterk. Staat op heilige plaatsen en wees onverzettelijk. Jonge mannen, ik beloof je dat de Heer je kracht zal geven. Want God heeft ons niet gegeven de geest van lafhartigheid, maar van kracht. Hij zal je voor je moed en je rechtschapen gedrag belonen met geluk en vreugde. Die moed komt voort uit je geloof in Jezus Christus en zijn verzoening en uit je gebeden en je gehoorzaamheid aan de geboden. President N. Eldon Tanner heeft gezegd, 1 jongen op school kan een grote goede invloed hebben. 1 jongeman in de voetbalploeg, op de campus of op werk kan door het evangelie na te leven, zijn priesterschap te eren en pal te staan voor het goede, erg veel goeds tot stand brengen. Vaak zul je bekritiseerd en bespot worden, zelfs door hen die hetzelfde geloven als jij. Ook al respecteren ze je omdat je het goede doet. Maar bedenk dat de heiland zelf werd gekweld, bespot, bespuwd en uiteindelijk gekruisigd omdat hij niet wankelde in zijn overtuiging. Heb je er wel eens over nagedacht? Wat er gebeurd zou zijn is hij had toegegeven en had gezegd, oh wat heeft het ook voor zin, en hij zijn zending had opgegeven. Willen we mensen zijn die het opgeven? Of willen we moedige dienstknechten zijn die ondanks alle tegenstand en kwaad in de wereld doorgaan? Laten we de moed hebben om pal te staan voor onze trouw als toegewijde volgelingen van Christus. Einde citaat. Ik nodig jullie uit om als goede priesterschapsdragers net zo heldhaftig in moed te worden als de 2000 jeugdige krijgers. Bedenk wat je doet, waar je heen gaat en wat je ziet bepalen wie je wordt. Wie wil je worden? Word een goed diaken, een goed leraar, een goed priester. Stel je tot doel om nu de tempel waardig te zijn en om je volgende ordening op de juiste leeftijd te verdienen en uiteindelijk het Melchizedeks priesterschap te ontvangen. Dit is een pad van rechtschapenheid dat vraagt om goddelijke hulp. De Heer heeft gezegd, in de verordeningen daarvan is de macht der goddelijkheid kenbaar. Ouders, priesterschapsleiders en profetische prioriteiten in je boekjes plicht tegen God en voor de kracht van de jeugd zullen je richting geven. President Thomas S. Monson heeft onlangs deze raad gegeven. Om verstandige beslissingen te nemen hebben we de moed nodig, de moed om nee te zeggen, de moed om ja te zeggen. Ik smeek je om hier en nu een besluit te nemen dat je niet af zult wijken van het pad dat naar ons doel leidt. Het eeuwig leven bij onze Vader in de hemel. Einde citaat. Jij kunt hetzelfde doen als de 2000 krijgers die gehoor gaven aan de oorlogskrijt van hun leider Heleman en die heldhaftige moed opbrachten door je profeet en leider president Thomas S. Monson te volgen. Jonge Aaronisch priesterschapsdragers, tot besluit geef ik mijn getuigenis van God de Vader en Jezus Christus. En van de woorden van Joseph Smith. Broeders, zullen wij niet voorwaarts gaan in zo'n groot werk? Gaat voorwaarts en niet achterwaarts. Houd moed, broeders, en op naar de overwinning. In de naam van Jezus Christus, amen.
Toen ik een jonge man was, reed mijn familie wel eens door de Rocky Mountains naar mijn grootouders. De weg voerde aanvankelijk over vlakte met struiken, daarna omhoog langs met dennen, bedekte hellingen en kwam uiteindelijk in een populiere bos en weide op de bergtop uit waar je zo'n beetje alles kon zien. Maar het was op die mooie weg niet helemaal veilig. Een groot gedeelte van de snelweg was uit de steile berg gehouden. Om de reizigers te beschermen hadden de wegenbouwers vangrails gebouwd en borden geplaatst waar kijk uit, vallende stenen op stond. Er waren genoeg redenen om op die waarschuwingen te letten. Er lagen over de rivierbedding ver beneden de weg keien en rotsblokken verspreid. Zo nu en dan zagen we verkreukelde auto's op de bodem van de diepe kloof liggen. Het was treurig om te zien dat er automobilisten waren die niet hadden uitgekeken. Broeders, ieder van u heeft de eed en het verbond van het Melchizedeks priesterschap aangegaan. Of gaat dat binnenkort doen? Bij dat verbond hoort een schitterende reis die begint met de ontvangst van het lagere en hogere priesterschap. Voortgezet wordt als wij onze roeping groot maken en die tot Gods meest verheven vergezichten voert totdat we alles wat de Vader heeft ontvangen. De verstandige ontwerper van die celestiale reis heeft waarschuwingsborden langs de weg gezet. De eed en het verbond van het priesterschap bevatten de volgende gewetensvolle waarschuwing. En nu geef ik u een gebod om over uzelf te waken, om de woorden van eeuwig leven nauwkeurig na te komen. Waarom gebiedt God ons om over onszelf te waken? Hij weet dat Satan echt bestaat en dat hij onze ziel naar de afgrond van ellende probeert te sleuren. God weet ook dat er in iedere priesterschapsdrager een natuurlijke mens op de loer ligt die geneigd is om af te dwalen. Derhalve vragen de profeten ons om de oude mens af te leggen en door geloof, bekering, heilsverordeningen en dagelijkse naleving van het evangelie met Christus bekleed te zijn. Iedere jongen of man kan tijdens zijn klim op het priesterschapspad worden neergesleurd als hij niet uitkijkt. Bent u stom verbaasd en bedroefd wegens de onverwachte val van een uitstekende jonge man, een teruggekeerde zendeling, gerespecteerd priesterschapsleider of dierbaar familielid? Het Oud-Testamentisch verhaal van David is een tragisch voorbeeld van verspilde priesterschapsmacht. Hoewel hij in zijn jonge jaren Goliath verslagen had en tientallen jaren lang een rechtschapen leven leidde, was deze profeet en koning toch geestelijk zwak. Op dat cruciale moment dat hij vanaf het dak de beeldschone Bathsheba zag baden, stonden er geen enkele zedenstrandwacht bij die... Kijk uit, David, jij dwaas, riep. Doordat hij niet over zichzelf waakte of naar de influisteringen van de geest handelde, verloor hij zijn eeuwige gezin. Broeders, hoe kunnen wij een lot zoals dat van David vermijden, als hij zelfs van de weg tot verhoging is afgevallen? Door de vangrails van ware bekering en sterke familiebanden blijven we op de hemelse snelweg. Satan weet dit en werpt bekeringsbrekende en gezinsplijtende rotsblokken op ons priesterschapspad. Gelukkig hebben Jezus Christus en zijn profeten waarschuwingsborden langs de weg geplaatst. Ze waarschuwen ons voortdurend voor bekeringsbrekende hoogmoed en gezinsplijtende zonden als woede, hebzucht en lust. Mozes waarschuwde lang geleden, neem u er dan voor in acht dat gij de Heere niet vergeet. In onze jachtige en vermaakgedreven wereld zijn veel mensen snel geneigd om de Heer te vergeten, ongerechtigheid te bedrijven en zich door de boze te laten verleiden. Om tussen lawines van verleiding veilig op het priesterschapspad te blijven, noem ik 6 fundamentele beginselen waardoor we ons kunnen blijven bekeren en ons gezin kunnen sterken. Ten eerste, als wij altijd bidden, helpt God ons om Satan te overwinnen. Jezus waarschuwt u, priesterschapsdragers, regelmatig om op uw hoede te zijn, want Satan verlangt u te ziften. Hij geeft aan dat gebed het belangrijkste middel tegen verleiding is. President Thomas S. Manson heeft gezegd, voor iemand die de raad om altijd te bidden naast zich neer heeft gelegd, is er geen beter moment om ermee te beginnen dan nu. De mens is op zijn grootst als hij geknield is. Ten tweede krijgen we een betere band met God door oude en hedendaagse schriften te bestuderen. De Heer waarschuwde de leden dat zij moesten oppassen hoe zij de profeten beschouwen, opdat zij niet als iets gerings worden gerekend en zij daardoor onder veroordeling worden gebracht en struikelen. Als wij die ontnuchterende veroordeling willen vermijden, moeten we ijverig de schriften lezen, alsmede kerkelijke tijdschriften en websites waardoor ons op een persoonlijke manier raad gegeven wordt door een gekozen profeet van de Heer. Ten derde bereiden wij ons door waardig gedrag en verordeningen voor op de Heilige Geest tot gids. De Heiland waarschuwde, wees op uw hoede, opdat gij niet wordt misleid. En hij beloofde dat dit niet zou gebeuren als we ernstig naar de beste gaven van de geest streven. Door elke week waardig van het avondmaal te nemen, komen wij in aanmerking om zijn geest altijd bij ons te hebben. In de tempel kunnen we een volheid ontvangen van de Heilige Geest. Ten vierde draaien bekering en familiebanden allemaal om oprechte liefde. Koning Benjamin waarschuwde, pas op dat er geen twisten onder u ontstaan. Vergeet nooit dat Satan de vader van twisten is en dat hij wil dat gezinsleden met elkaar vechten en twisten. Broeders, als we een gezinslid emotioneel, verbaal of lichamelijk mishandelen, verliezen we onze priesterschapsmacht. Of beheers uw woede. Onze familie moet ons horen zegenen, niet vloeken. We moeten alleen invloed op anderen uitoefenen door overreding, langmoedigheid, mildheid, zachtaardigheid, zachtmoedigheid en ongeveinsde liefde. Ten vijfde is de wet van tiende een essentieel onderdeel van geloof en eenheid in het gezin. Omdat Satan hebzucht en materialistische verlangens gebruikt om gezinnen van de celestiale snelweg af te vegen, raadde Jezus aan, wacht u voor hebzucht. We houden hebzucht in toom als we onze inkomen plannen, een eerlijke tiende en een gulle vaste gave betalen, de nodige uitgaven budgetteren, onnodige schuld mijden, geld voor de toekomst sparen en materieel zelfredzaam worden. God heeft beloofd, zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Ten zesde krijgen we door volledig de wet van kuisheid na te leven, vertrouwen in de tegenwoordigheid van God en de Heilige Geest als ons constante metgezel. Satan valt deugd en het huwelijk met een lawine van obsceniteit aan. De Heer waarschuwde de overspeligen dat ze moesten oppassen en zich snel bekeren. Zijn definitie strekte van werkelijk overspel plegen tot de wellustige gedachten die eraan voorafgaan. Hedendaagse profeten en apostelen hebben zich vaak duidelijk tegen de plaag van pornografie uitgesproken. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: pornografie is net een wervelstorm die personen en gezinnen vernietigt. En alles wat ooit gezond en mooi was, kapot maakt. De tijd is aangebroken dat iedereen die zich hiermee bezighoudt, zich uit deze duivelse greep moet bevrijden. Als u verleid wordt om de wet van kuisheid te overtreden, in welke vorm dan ook, volg dan het voorbeeld van Jozef uit Egypte. Hij vluchtte en liep naar buiten. Priesterschapsdragers kunnen door deze zes fundamentele beginselen op de hemelse snelweg binnen de geestelijke vangrails van bekering en familiebanden blijven rijden. Jonge mannen, door gehoorzaamheid aan deze beginselen bereiden jullie je voor op tempelverbonden, een voltijdzending en een eeuwig huwelijk. Echtgenoten en vaders, als u deze beginselen naleeft, bent u geschikt om in rechtschapenheid over uw gezin te presideren en hem met uw vrouw, die uw gelijkwaardige partner is, geestelijke leiding te geven. Het priesterschapspad is een reis vol vreugde. We gaan even terug naar mijn ervaring als jongeman. Ik weet nog dat we een keer door de Rocky Mountains reden. We reden langs een bord waar, kijk uit, vallende stenen op stond. Mijn vader zag kiezelsteentjes op het wegdek voor ons vallen. Snel zette hij de auto langs de kant. Op dat moment zuiste er een rotsblok ter grootte van een basketbal langs. Mijn vader wachtte tot de lawine voorbij was, voordat hij verder reed. Mijn vader zorgde dat hij en zijn gezin op hun bestemming aankwamen door voortdurend op te letten en onmiddellijk te reageren. Broeders, Satan tracht de zielen der mensen te vernietigen. Als uw ziel zich richting de rand van een geestelijke afgrond begeeft, stop dan nu, voordat u eraf valt en hervat de juiste koers. Misschien hebt u het gevoel dat uw ziel onder op de bodem van een diepe kloof in plaats van hoog op het priesterschapspad ligt, omdat u de waarschuwingsborden hebt genegeerd en hebt gezondigd. Ik getuig dat u door oprechte bekering en de verzoenende macht van Jezus Christus weer op Gods hemelse snelweg kunt komen. Jezus zei, wacht u voor huichelarij. Als u het priesterschap niet waardig bent, ga dan naar uw bisschop. Hij kan u met uw bekering helpen. Vat moed, want de heiland zegt misschien wel, wees op uw hoede en laat de zonde na. Maar hij belooft ook, ik de Heer vergeef u, gaat heen en zondig niet meer. Ik vraag alle jongens en mannen om op het priesterschapspad te blijven, door zich te blijven bekeren en hun familie te sterken. Door gebed, schriftstudie en verordeningen kunt u zich bekeren. Door liefde, tiende en kuisheid wordt uw gezin sterker. Voorkom ellende door op de waarschuwingsborden te letten die God en de profeten langs onze weg hebben geplaatst. Volg het volmaakte voorbeeld van Jezus Christus. Hij onderging verzoekingen, maar sloeg er geen acht op. Ik beloof u dat u, als u uw priesterschapsverbond nakomt en over uzelf waakt, met uw gezin veilig uw verheven bestemming in het celestiale koninkrijk zult bereiken. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu: Guide us, O thou great Jehovah. Leid ons, O gij goede meester. Lofzang 51. Na de koorzang is het mij genoeg om tot u te spreken. Na mijn toespraak kunnen we luisteren naar president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium.
Thank you.
Vele jaren geleden besloten enkele collega-gezagvoerders en ik om een jongensdroom te laten uitkomen door een antiek vliegtuig te restaureren. We kochten samen een versleten Piper Cub uit 1938 en begonnen die in de oorspronkelijke staat te herstellen. Het hele project was een liefdeswerk. Het betekende vooral veel voor mij, omdat ik als jongeman in zo'n soort vliegtuig had leren vliegen. Dit vliegtuig was slechts 35 jaar gebouwd na de beroemde eerste vlucht van de gebroeders Wright. Ik voel me al erg oud als ik er alleen maar aan denk. De motor had geen elektrisch startmechanisme. Terwijl de piloot in de cockpit aan de gashendel trok, gaf iemand op de grond de propeller telkens een flinke zwaai totdat de motor aansloeg. Elke start van de motor was een spannend en prachtig moment. En moedig. Eenmaal in de lucht bleek dat de Piper Cub niet op snelheid was gebouwd. Het was zelfs zo erg dat het bij sterke tegenwind leek alsof we niet eens vooruit kwamen. Ik herinner me dat ik met mijn tienerzoon boven de Duitse autobaan vloog. En ja hoor, de auto's onder ons hadden geen moeite om ons in te halen. Maar oh, wat was ik gek op dat vliegtuigje. Het was de perfecte manier om het wonder en de schoonheid van het vliegen te ondervinden. Je kon horen, voelen, ruiken, proeven en zien wat vliegen eigenlijk inhield. De gebroeders Wright hebben het zo uitgedrukt. Niets evenaart de ervaring van een vliegenier die op grote witte vleugels door de lucht wordt gedragen. In schril contrast hiermee staat het buitenkansje dat ik eerder dit jaar had om met de Blue Angels, het demonstratieteam van de Amerikaanse marine, in een geavanceerde F-18 straaljager te vliegen. Het was net een reis naar het verleden en terug. Want het was bijna tot op de dag, 50 jaar geleden, dat ik mijn opleiding als straaljagerpiloot bij de luchtmacht had afgerond. Uiteraard was het heel anders om in die F-18 te vliegen dan in de Piper Cub. Ik zag er een veel dynamischer schoonheid van het vliegen in. Het was net alsof de bestaande wetten van de aerodynamica volmaakter waren toegepast. Maar vliegen met de Blue Angels herinnerde me ook al snel aan dat straaljagerpiloot zijn iets voor jonge mannen is. Om maar weer de gebroeders Wright aan te halen. Bovenal is het gevoel van vliegen er een van volmaakte rust, vermengd met een opwinding die elke zenuw tot het uiterste inspant. Daarnaast gaf het vliegen met de Blue Angels een heel andere dimensie aan het denkbeeld van engelen om je heen te hebben die je opbeuren. Als u me zou vragen van welke soort vliegen ik het meest genoot, zou ik dat waarschijnlijk niet kunnen beantwoorden. In diverse voor de hand liggende opzichten waren ze op zijn zachtst gezegd erg verschillend. En toch kwamen ze in andere opzichten sterk overeen. Zowel in de Piper Cub als in de F-18 had ik een gevoel van opwinding. En ervoer ik de schoonheid en vreugde van het vliegen. In beide kon ik de oproep van de dichter voelen om de beperkende banden met de aarde te verbreken en door de lucht te dansen op zilveren vleugels van gelach. Nu vraagt u zich misschien af wat deze twee totaal verschillende soorten vliegen te maken hebben met onze bijeenkomst vandaag. Of met het priesterschap dat wij mogen dragen. Of met ons dienstbetoon in de priesterschap dat wij allen zo graag verrichten. Broeders, is het niet zo dat onze individuele ervaring met dienstbetoon in het priesterschap heel erg kan verschillen? We zouden kunnen zeggen dat sommigen onder u in F-18 straaljagers vliegen, terwijl anderen in Piper Cubs vliegen. Sommigen onder u wonen in wijken en ringen waar elke functie van assistent van de groepsleider hoge priesters tot en met de secretaris van het diakenenquorum vervuld wordt door een actieve priesterschapsdrager. U hebt het voorrecht om deel uit te maken van een goed bezette wijkorganisatie. Anderen onder u wonen in delen van de wereld waar slechts een handjevol kerkleden en priesterschapsdragers is. U voelt zich misschien alleen en zwaar belast met alles wat er te doen is. Het kan u heel wat persoonlijke handenarbeid kosten om de motor van dienstbetoon in de priesterschap te starten. En soms kan het lijken alsof uw gemeente of wijk helemaal niet vooruit gaat. Maar wat uw taken of omstandigheden ook zijn, u en ik weten dat u een bijzondere vreugde ontleed aan toegewijd dienstbetoon in de priesterschap. Ik heb vliegen altijd heerlijk gevonden, of het nu in een Piper Cub was, in een F-18 of in een ander vliegtuig. In de Piper Cub klaagde ik niet over het gebrek aan snelheid. Terwijl ik in de F-18 niet mopperde over de lichamelijke druk van de luchtacrobatiek die genadeloos aantoonde dat ik toch echt oud aan het worden ben. Ja, elke situatie heeft onvolkomenheden. Ja, het is makkelijk om iets te vinden om over te klagen. Maar broeders, wij dragen het heilig priesterschap naar de orde van de Zoon van God. Ieder van ons heeft handen op ons hoofd gelegd gekregen en wij hebben Gods priesterschap ontvangen. We hebben gezag en de plicht gekregen om als zijn dienstknecht op aarde in zijn naam te handelen. Of we nu deel uitmaken van een grote wijk of een kleine gemeente, we zijn opgeroepen om te dienen, te zegenen en in alles te handelen ten bate van allen en alles wat aan onze zorg is toevertrouwd. Is er iets opwindenders denkbaar? Laten wij de vreugde van dienstbetoon in de priesterschap begrijpen, waarderen en voelen. Mijn liefde voor het vliegen beïnvloedde de verdere richting van mijn hele leven. Maar hoe stimulerend en verrukkend mijn belevenissen als piloot ook waren, wat ik als lid van deze kerk heb meegemaakt, was veel diepgaander, veel vreugdevoller en veel diepzinniger. Bij mijn dienstbaarheid in de kerk heb ik Gods almacht en zijn liefdevolle barmhartigheid gevoeld. Als piloot heb ik de lucht aangeraakt. Als kerklid heb ik de omhelzing van de hemel gevoeld. Zo nu en dan mis ik de cockpit. Maar samen met mijn broeders en zusters dienen in de kerk compenseert dat prima. De alles overtreffende gemoedsrust en vreugde voelen die ik krijg door deel uit te maken van dit grote doel en werk zou ik voor geen goud willen missen. Vandaag zijn wij bijeen als enorm aantal priesterschapsdragers. Het is onze heilige vreugde en voorrecht om de Heer en onze medemens te dienen, om het beste in ons toe te wijden aan het edele doel om anderen te verheffen en Gods koninkrijk op te bouwen. Wij weten en begrijpen dat het priesterschap Gods eeuwige macht en gezag is. Wij kunnen die definitie makkelijk uit het hoofd opzeggen. Maar begrijpen we werkelijk hoe belangrijk het is wat we zeggen? Ik herhaal, het priesterschap is Gods eeuwige macht en gezag. Denk daar eens over na. Door het priesterschap bestuurt God de hemelen en de aarde die hij heeft geschapen. Door deze macht verlost en verhoogt hij zijn kinderen. Brengt hij de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand. Het priesterschap, heeft de profeet Joseph Smith uitgelegd, is het kanaal waardoor de Almachtige vanaf de schepping van deze aarde zijn heerlijkheid begon te openbaren. En waarlangs hij zich is blijven openbaren aan de mensenkinderen tot in de huidige tijd. En waardoor hij zijn doeleinden tot het einde der tijden kenbaar zal blijven maken. Onze Almachtige Vader in de hemel heeft priesterschapsgezag toevertrouwd aan ons, sterfelijke wezens, die per definitie onvolkomen en onvolmaakt zijn. Hij geeft ons het gezag om in zijn naam te handelen voor het heil van zijn kinderen. Door deze macht, deze grote macht, krijgen wij het gezag om het evangelie te prediken, de heilsverordeningen te bedienen, bij te dragen aan de opbouw van Gods Koninkrijk op aarde en onze gezinsleden en medemensen te dienen en tot zegen te zijn. Dat is het heilig priesterschap dat wij dragen. Het priesterschap. Nog enige taak daarin is niet te koop en is niet op te eisen. Het gebruik van priesterschapsmacht is niet te beïnvloeden, te sturen of af te dwingen met positie, rijkdom of invloed. Het is een geestelijke macht die werkt op basis van een hemelse wet. Het komt van de grootste hemelse Vader van ons allen. Zijn macht is alleen te beheersen en te besturen door beginselen van rechtschapenheid, niet door zelfingenomenheid. Christus is de bron van alle ware macht en priesterschapsgezag op aarde. Het is zijn werk en het is ons voorrecht om eraan bij te dragen. En niemand kan aan dit werk meewerken, tenzij hij ootmoedig en vol liefde is, geloof, hoop en naastenliefde heeft en beheerst is in alle dingen, wat er ook aan zijn zorg zal worden toevertrouwd. We handelen niet voor persoonlijk gewin, maar streven ernaar anderen te dienen en te verheffen. We lijden niet met dwang, maar met overreding, langmoedigheid, mildheid en zachtmoedigheid en met ongeveinsde liefde. Het priesterschap van de Almachtige God is er voor iedere man die de evangelienormen naleeft, waar hij zich ook bevindt. Ongeacht zijn voorgeslacht, ongeacht hoe nederig zijn omstandigheden zijn en ongeacht of hij zich dichtbij of in de verste uithoek van de aarde woont. Het is beschikbaar, maar niet voor geld of enige wereldse prijs. Om de woorden van de profeet Jesaja uit de oudheid te parafraseren: iedereen die dorst heeft, kan naar het water komen en heeft daar geen geld voor nodig. En vanwege de eeuwige en ondoorgrondelijke verzoening van onze heiland Jezus Christus is het priesterschap van God er voor u, zelfs als u ooit bent gestruikeld of bent afgeweken van de kerknormen. Door de geestelijke zuivering en reiniging van het bekeringsproces kunt u opstaan en uw licht laten schijnen. Vanwege de oneindige, vergevende liefde van onze heiland en verlosser kunt u uw ogen opslaan, rein en waardig worden en u ontwikkelen tot rechtschapen, edele zonen Gods, waardige dragers van het uiterst heilige priesterschap van de Almachtige God. Het doet me verdriet dat er mensen zijn die het wonder en het voorrecht van het priesterschap niet snappen. Ze zijn als vliegtuigpassagiers die hun tijd besteden aan mopperen over de grootte van een pakje pinda's, terwijl zij ver boven de wolken door de lucht zweven. Iets waar koningen uit de oudheid al hun bezittingen voor hadden gegeven als ze het maar één keer hadden kunnen proberen en ervaren. Broeders, wij zijn gezegend met het voorrecht om nederig deel te hebben aan deze grote priesterschapsmacht en gezag. Laten wij onze ogen opslaan en deze kans herkennen en aanvaarden voor wat die werkelijk is. Door rechtschapen, liefdevol en toegewijd dienstbetoon, als priesterschapsdragers kunnen wij de ware betekenis van deze openbaring bevatten. Ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn. En mijn geest zal in uw hart zijn. En mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. Laten wij het wonder en het voorrecht van het priesterschap begrijpen en omarmen. Laten wij de taken aanvaarden waarvoor we gevraagd worden en ze fijn vinden. Of dat nu thuis is of in de kerk. Of ze nu groot of klein zijn. Laten wij voortdurend toenemen in rechtschapenheid, toewijding en dienstbetoon als priesterschapsdragers. Laten wij vreugde vinden in ons dienstbetoon als priesterschapsdragers. Wij kunnen dat het beste doen door de beginselen kennis, gehoorzaamheid en geloof toe te passen. Dat betekent dat we allereerst de leer aangaande de priesterschap in het geopenbaarde woord Gods moeten kennen en die ons eigen maken. Het is belangrijk om de verbonden en geboden te begrijpen waar het priesterschap mee werkt. Laten we vervolgens verstandig zijn en voortdurend eerbaar naar die verworven kennis handelen. Gehoorzamen we Gods wetten, betrachten we discipline in het gebruik van ons lichaam en in ons denken en stemmen wij ons gedrag af op de patronen van rechtschapenheid die de profeten ons leren, dan zullen we vreugde vinden in ons dienstbetoon als priesterschapsdragers. En laten wij ten laatste ons geloof in onze Heer Jezus Christus vergroten. Laten wij zijn naam op ons nemen en ons dagelijks opnieuw wijden aan het bewandelen van het pad van het discipelschap. Laat onze werken ons geloof vervolmaken. Door het discipelschap kunnen wij stap voor stap volmaakt worden door onze gezinsleden, medemensen en God te dienen. Dienen wij met geheel ons hart, macht, verstand en sterkte in de priesterschap, dan krijgen wij de belofte van alles overtreffende kennis, gemoedsrust en geestelijke gaven. Eren wij het heilig priesterschap, dan zal God ons eren en zullen wij ten laatste dagen schuldeloos voor God staan. Dat wij altijd ogen mogen hebben om het wonder en de vreugde van het priesterschap van onze grootse en almachtige God te zien en een hart om het te voelen, dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
I'm so grateful for this opportunity to be in this great.
Ik ben dankbaar dat ik in deze priesterschapsvergadering kan spreken en die mooie getuigenissen kan horen. Ik moet terugdenken aan toen ik een jongen was. Er zijn hier diakenen die hier naar luisteren. En die net in de priesterschap komen. Ik moest terugdenken aan alles wat ik heb kunnen bereiken als een priesterschapsdrager. Want personen die mij kenden, zagen dingen in mij die ik nog niet zag. Als jonge vader vroeg ik aan de Heer wat mijn kinderen aan zijn koninkrijk konden bijdragen. Ik wist dat mijn zoons het priesterschap ten goede zouden kunnen aanwenden. Ik wist dat mijn dochters in naam van de Heer zouden dienen. Ze zouden allemaal zijn werk doen. Ik wist dat ze allemaal anders waren en dat de Heer ze daarom unieke gaven had gegeven.
Now I cannot tell every father.
Ik ga nu niet iedere vader, leider of jongere precies opdragen wat hij moet doen. Maar ik beloof u dat u hen tot zegen bent als u ze helpt om een geestelijke gave te herkennen die ze sinds hun geboorte al hebben. Iedereen is anders. Iedereen draagt iets anders bij. Niemand is voorbestemd om te mislukken. Als u door openbaring ziet welke gaven ze van God hebben gekregen, kunt u hen doen inzien hoe ze kunnen dienen. Met uw hulp kunnen degene die u leidt inzicht, verlangen en geloof krijgen in hun capaciteiten om in Gods koninkrijk te dienen.
They can achieve their full potential for service in God's kingdom. With my own children, I prayed for revelation.
Ik heb om openbaring gebeden, zodat ik mocht weten hoe ik mijn kinderen kon voorbereiden op concrete manieren om God te dienen. Daarna liet ik hen met hoop hun toekomst visualiseren en daar naartoe werken. Ik sneed voor al mijn zoons een bord uit hout. Daar zette ik een tekst over een bijzondere gave op en maakte er telkens een gerelateerde afbeelding bij. Onder de afbeelding en de inscriptie sneed ik de datum van hun doop en een ordening tot priesterschapsambten en gaf aan wat hun lengte op die momenten was. Ik zal die borden eens beschrijven waar mijn zoons op konden zien welke geestelijke gaven ze hadden en hoe ze aan het werk van de Heer konden bijdragen. Misschien komt u dan net als ik door inspiratie te weten welke unieke gaven en mogelijkheden uw dierbare zoons of dochters hebben. Toen mijn oudste zoon diaken werd en een scoutinsigne van een arend had verdiend, dacht ik bij zijn toekomst aan een arend. We woonden toen in Idaho, aan de zuidelijke kant van de Tetonberg. Daar gingen we vaak samen wandelen en naar vliegende arenden kijken. Ik zag het voor me en dacht aan de woorden van Jesaja, die we al eerder hebben gehoord in deze conferentie. Hij geeft de moederkracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. De jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. In feite waren we onder de top van de Tetonberg gestopt, omdat mijn zoon moe was. Hij zei, zal ik er altijd spijt van hebben als ik de top niet bereik? Ga maar, ik wil je niet teleurstellen. Ik antwoordde, ik zal heus niet teleurgesteld raken en jij zal heus geen spijt hebben. We zullen ons deze gezamenlijke klim altijd blijven herinneren. Bovenaan het bord met zijn lengte sneed ik een arend met de inscriptie op de vleugels van een arend. Mijn zoon steeg als zendeling hoger dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Sommige uitdagingen op zijn zending leken hem te moeilijk. Dankzij de Heer steeg mijn zoon boven mijn verwachting uit door het evangelie in een moeilijke taal te prediken. Hetzelfde kan uw zoon ook overkomen als u uw best doet. Ik beloof u dat de Heer u de nodige kennis geeft als u de mogelijkheden van iedere jongeman in het priesterschap probeert te zien. Wellicht openbaart de Heer u niet alles wat uw zoon kan bereiken. Leer hem om de lat hoog te leggen. Misschien is de zoon die u aanmoedigt te verlegen om een krachtig priesterschapsleider te worden. Een van mijn zoons was als kind zo bevangen dat hij niet eens tegen winkelbedienden durfde te praten. Ik maakte mij zorgen en bad over zijn toekomst als priesterschapsdrager. Dat klonk niet zo zelfverzekerd voor een zending. Ik stuitte op een tekst in Spreuken. Goddelozen vluchten terwijl er geen vervolger is, maar een rechtvaardige heeft zelfvertrouwen als een jonge leeuw. Ik sneed zelfvertrouwen als een leeuw op zijn bord onder een afbeelding van een grote leeuwenkop. Op zijn zending en de daaropvolgende jaren maakte hij mijn dromen waar, die ik in zijn bord gesneden had. Mijn zoon was eerst verlegen, maar predikte later met overtuiging het evangelie en was moedig in gevaar. Hij kreeg steeds meer taken van de Heer. Dat kan de jongeman die u leidt ook overkomen. U moet hem laten geloven dat de Heer hem van een verlegen jongen in een moedige dienaar kan veranderen. We weten dat de Heer zijn dienstknechten zelfvertrouwen geeft. De kleine jongen die God, de Vader en zijn Zoon Jezus Christus in het bos zag, werd in een geestelijke reus veranderd. Parley P. Pratt zag dat toen de profeet Joseph Smith de laaghartige bewakers berispte die hem gevangen hielden. Arlene Pratt schreef: plotseling stond hij op en sprak met bulderende stem als een brullende leeuw. De volgende woorden, voor zover ik me kan herinneren. Zwijg jullie, demonen van de eeuwige hel. In de naam van Jezus Christus bestraf ik jullie en gebied jullie te zwijgen. Ik zal dergelijke taal geen minuut langer aanhoren en leven. Houd op met die taal, anders zullen of jullie of ik direct sterven. Arlene Pratt schreef over die ervaring. Waardigheid en majesteit heb ik maar één keer aanschouwd. In ketenen, in het holst van de nacht, in een kerker. In een onbekend stadje in Missouri. Einde citaat. De Heer geeft zijn rechtschapen dienaar het zelfvertrouwen van een leeuw als zij in zijn naam als getuigen in het priesterschap spreken. Een andere zoon van mij had toen hij jong was al veel vrienden om zich heen. Hij hechtte zich niet zo sterk aan mensen. Ik probeerde te zien hoe hij aan Gods koninkrijk zou kunnen bijdragen. En ik voelde dat hij mensen in liefde en eenheid tot elkaar zou kunnen brengen. Ik kwam bij het gedeelte in de leer verbonden waar beschreven wordt dat de ouderlingen hun best deden om Zion in Missouri op te bouwen. En dat engelen hen toejuichten. Dat vergt de grote offers. In de openbaring in de leer verbonden staat: niettemin zijt gij gezegend, want het getuigenis dat gij hebt gegeven is in de hemel opgetekend om door de engelen te worden aanschouwd. En zij verheugen zich over u en uw zonden zijn u vergeven. In het bord met mijn zoons lengte sneed ik: engelen verheugen zich over je. Toen hij zijn schoolopleiding had afgemaakt, kon hij nog steeds goed mensen bij elkaar brengen en beïnvloeden. Hij organiseerde ringactiviteiten met andere priesterschapsdragers, waardoor de jongeren in zijn gebied met meer geloof en volharding hun problemen konden oplossen. Door het geloof van de jonge mannen en jonge vrouwen te versterken, bouwde hij buitenposten van Zion in de stedelijke centra van Amerika. Ik had engelen met bazuinen in zijn bord gesneden. Misschien zien ze er in het echt anders uit, maar het was te moeilijk om gejuich uit te snijden. Engelen juichen om het priesterschapsleiders over de hele wereld Zion in hun wijken, ringen en zendingsgebieden opbouwen. En zij zullen nog harder juichen als u ervoor zorgt dat jonge mannen en jonge vrouwen op alle plaatsen en in alle omstandigheden ook Zion opbouwen. Zion bestaat uit mensen die door verbonden en liefde aan elkaar gehecht zijn. Laat uw jongeren meedoen. Ik kreeg de ingeving om voor een van mijn zoons een zon uit te snijden. Met daaronder de woorden: dit nu is het eeuwige leven uit het hoge priesterlijk gebed van de heiland. Aan het eind van zijn aardse bediening bad de heiland tot zijn vader: dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. Mijn zoon heeft priesterschapstaken op 3 continenten verricht, maar het belangrijkste werk heeft hij in zijn gezin verricht. Hij heeft zijn leven op hen afgestemd. Hij werkt dicht bij huis en komt vaak thuis om met zijn vrouw en kinderen te lunchen. Zijn gezin woont bij mijn vrouw en mij in de buurt. Ze zorgen erg goed voor onze tuin. Deze zoon zorgt dat hij niet alleen zelf in aanmerking voor het eeuwige leven komt, maar wil dat ook voor zijn gezinsleden. Het eeuwige leven is in eenheid in het gezin en met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest leven. Het eeuwige leven wordt alleen mogelijk door de sleutels van Gods priesterschap die door de profeet Joseph Smith hersteld zijn. Houdt u de jongeren die u leidt tot doel voor, dan geeft u hen het grootst mogelijke geschenk. Dat doet u voornamelijk door zelf het voorbeeld in uw gezin te geven. Degenen die u leidt zijn misschien enig lid. Toch daag ik u uit om hen het verlangen en het gevoel te geven dat ze door een familie aan beide kanten van de sluier geliefd zijn. De lengteborden waar ik het over had zijn slechts één manier waarop jongeren een glimp kunnen opvangen van alles wat God in hen ziet en de unieke taken die hij voor hen in petto heeft. Hij zal u bijstaan als u ervoor zorgt dat uw kinderen en andere jongeren dat kunnen. Maar als u door gebed zelf een glimp van die toekomst probeert op te vangen en er daarna met die jongeren over communiceert, zult u beseffen dat God van al zijn kinderen houdt en in ieder van hen grote, unieke gaven ziet. Ik voel mij gezegend dat ik voor mijn zoons en dochters een geweldige toekomst in Gods koninkrijk heb gezien. Toen ik in mijn gebed om leiding vroeg, werd mij getoond hoe ik mijn dochters duidelijk kon maken dat God erop rekent dat ze zijn koninkrijk opbouwen. Toen mijn dochters nog jong waren, merkte ik dat we andere generaties lang de liefde van degene aan de andere kant van de sluier kunnen laten voelen. Ik weet dat die liefde door dienstbetoon komt en dat we daardoor hoop op het eeuwige leven krijgen. We sneden dus broodplanken uit en legden daar een zelfgemaakt brood op die we samen naar weduwen, weduwnaars en gezinnen brachten. Op elke broodplank stond de Franse inscriptie: J'aime et j'espère, wat ik heb lief en ik hoop betekent. Hun unieke geestelijke gaven bleken niet alleen uit het uitsnijden van de planken, maar ook uit het feit dat ze die aan mensen gaven die het nodig hadden en onder pijn of verlies leden. Ze verzekerden hen dat we door de liefde en verzoening van de Heiland een volmaakt stralende hoop kunnen hebben. Dat betekent het eeuwige leven voor mijn dochters en voor ons allemaal. Misschien denkt u, broeder Eyring, zegt u nu dat ik moet leren hout snijden? Nee, dat hoeft niet. Ik heb het slechts van een aardige en vaardige leermeester geleerd, namelijk ouderling Boyd K. Packer. Ik schrijf mijn geringe vaardigheden toe aan zijn grote houtsnijtalent en aan zijn geduld tijdens mijn leerproces. Zo'n leermeester krijg je slechts uit de hemel toegeworpen. Je kunt het hart van uw kinderen echter op andere manieren vormen dan door houten planken voor hen uit te snijden. Met nieuwe communicatiemiddelen kunnen we bijvoorbeeld in een ogenblik gratis berichten van geloof en hoop over lange afstanden sturen. Mijn vrouw helpt me daar elke avond mee. Eerst bellen we onze kleinkinderen op. Dan vragen we hen om te vertellen wat ze bereikt hebben en hoe ze gediend hebben. We vragen ook of ze ons foto's van die dag willen sturen. We plakken die foto's dan naast een paar alinea's over wat ze hebben gedaan. En daaronder zetten we dan één of twee versen uit het Boek van Mormon. Neefje en Mormon zouden misschien niet zo onder de indruk zijn van de geestelijke kwaliteit van het geschrevene of van de kleine moeite waarmee we ons zogenaamde familiedagboek De Kleine Platen in elkaar hebben gezet. Maar mijn vrouw en ik ervaren het als een zegen. We hebben het bijvoorbeeld niet zo vaak over voetbal of zo. Maar we voelen ons gezegend en voelen ons geïnspireerd bij het selecteren van teksten en het schrijven van een kort getuigenis. Het blijkt dat het hart van onze kleinkinderen naar ons en naar de Heiland uitgaat. Er zijn andere manieren waarop u de helpende hand kunt bieden. Aan gewoonten als gezinsgebed en schriftstudie houden mensen meer goede herinneringen en veranderingen van hart over dan u denkt. Zelfs door schijnbare kleine activiteiten, zoals naar een sportwedstrijd gaan of samen een film kijken, verandert het hart van uw kind. Daarbij gaat het niet zozeer om wat u doet, maar om hoe het voelt. Ik weet een goede manier om vast te stellen of een activiteit belangrijk kan zijn voor uw kind. U laat hen iets voorstellen waarvan ze denken dat ze daar een gave van God voor hebben. Ik weet uit persoonlijke ervaring dat dat mogelijk is. Toen ik op mijn 12e diaken werd, woonde ik in New Jersey, zo'n 80 kilometer van New York City af. Mijn droom was om een goede honkballer te worden. Mijn vader ging met me naar een wedstrijd in het oude historische Yankee Stadium in de Bronx. Ik zie het nog steeds voor me. Mijn vader zat naast me en Joe DiMaggio sloeg een home run, waardoor de bal midden op de tribune terecht kwam. Dat was de enige keer dat we samen naar een professionele honkbalwedstrijd gingen. Maar een andere gebeurtenis met mijn vader heeft een blijvend effect op mij gehad. Hij ging met mij vanaf New Jersey naar een geordende patriarch in Salt Lake City. Ik had die man nooit eerder gezien. Mijn vader liet ons alleen. De patriarch bood mij een stoel aan, legde zijn handen op mijn hoofd en sprak een zegen uit met daarin een uitspraak over het grootste verlangen van mijn hart. Hij zei dat ik een van degenen was waarover is gezegd: zalig de vredestichters. Ik was zo verbaasd dat een vreemdeling wist wat er in mij omging. Dat ik mijn ogen opendeed en om me heen keek om het wonder te zien. Door die zegen over mijn mogelijkheden zijn mijn leven, mijn huwelijk en mijn priesterschapswerk gevormd. Door die gebeurtenis en wat daarop volgde kan ik getuigen. Want allen worden niet iedere gave geschonken. Want er zijn vele gaven en in ieder wordt door de Geest Gods een gave geschonken. Door openbaring van de Heer ben ik mijn gaven gaan herkennen en heb ik die gebruikt om degene die ik lief heb en dien tot zegen te zijn. God weet welke gaven we hebben. Ik daag u en mijzelf uit om God te vragen welke gaven hij ons heeft gegeven, zodat wij ze kunnen ontwikkelen en kansen kunnen aangrijpen om anderen te dienen. Maar bovenal bid ik dat u geïnspireerd wordt om anderen hun bijzondere gaven van God te helpen ontdekken, zodat ze kunnen dienen. Ik beloof u dat u, als u daarom vraagt, anderen kunt verheffen en helpen om degene die zij lijden en liefhebben ten volle te dienen. Ik getuig dat tot u, dat God leeft, dat Jezus Christus is. Dit is het priesterschap van God dat we zien. God heeft ons voorbereid met bijzondere gaven om hem te dienen. Meer dan onze mooiste dromen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Mijn
geliefde broeders, we zijn u dankbaar voor uw aanwezigheid vanavond. Wij danken ook het Melchizedek Priesterschapskoor voor de prachtige muziek die het ten gehoor heeft gebracht. En danken ieder die aan de totstandkoming van deze bijeenkomst heeft bijgedragen. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze dierbare profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst Hope of Israel. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderlijk Patrick Kieran van de 70.
My dear brethren,
mijn geliefde broeders, twee keer per jaar zit dit fantastische conferentiecentrum helemaal vol met dragers van het priesterschap van God die naar inspirerende boodschappen komen luisteren. Eerst de geweldige geest die de algemene priesterschapsbijeenkomst van de kerk doordringt. Die geest gaat uit van het conferentiecentrum en strekt zich uit tot elk gebouw waar de zonen God samenkomen. We hebben die geest vanavond beslist gevoeld. Een aantal jaren geleden, voordat dit prachtige conferentiecentrum werd gebouwd, woonde een bezoeker aan Salt Lake City in het tabernakel op Temple Square een bijeenkomst van de Algemene Conferentie bij. Hij luisterde naar de boodschappen van de algemene autoriteiten. Hij luisterde naar de gebeden. Hij hoorde de prachtige muziek van het tabernakelkoor. Hij verwonderde zich over de grandeur van het magnifieke tabernakelorgel. Toen de bijeenkomst was afgelopen, hoorde iemand hem zeggen: ik zou er alles voor geven om te weten of wat die sprekers vandaag zeiden waar was. Wat hij in feite zei was: ik zou willen dat ik een getuigenis van het evangelie had. Er is beslist niets in deze wereld wat meer troost en geluk geeft dan een getuigenis van de waarheid. Ik geloof echter dat iedere jongeman of man die hier vanavond is in zekere mate een getuigenis heeft. Als u meent dat uw getuigenis niet zo groot is als u zou willen, dan spoor ik u aan om eraan te werken dat te bereiken. Als het sterk en diep geworteld is, werk er dan aan om het zo te houden. Wat zijn we gezegend met kennis van de waarheid. Mijn boodschap vanavond, broeders, is dat er talloze mensen zijn die nu maar een bescheiden of helemaal geen getuigenis hebben, die dit kunnen en zouden ontvangen als wij bereid waren om het onze te geven en ze te helpen met veranderen. In sommige gevallen kunnen wij ze de motivatie geven om te veranderen. Ik noem allereerst hen die wel lid zijn, maar momenteel niet volledig toegewijd zijn aan het evangelie. Vele jaren geleden hoorde ik tijdens een gebiedsconferentie in het Finse Helsinki een krachtige, gedenkwaardige, motiverende boodschap die in een bijeenkomst voor moeders en dochters werd gegeven. Ik heb die boodschap nooit vergeten. Ook al zijn er bijna 40 jaren verstreken sinds ik hem heb gehoord. Een van de vele waarheden die de spreker behandelde was dat ze zei dat je een vrouw moet zeggen dat ze mooi is. Ik zal het nog een keertje voorlezen. Je moet een vrouw zeggen dat ze mooi is. Ze wil horen dat ze gewaardeerd wordt. Ze wil horen dat ze de moeite waard is. Broeders, ik weet dat mannen in dit opzicht heel erg op vrouwen lijken. Wij moeten horen dat we iets waard zijn. Dat we capabel zijn en de moeite waard. We moeten de kans krijgen om te dienen. Voor die leden die niet langer actief deelnemen, of die op de achtergrond blijven en zich niet echt willen toewijden, kunnen we onder gebed naar manieren zoeken om hen te bereiken. Ze vragen voor de een of andere taak, kan precies de motivatie zijn die ze nodig hebben om weer helemaal actief te worden. Maar de leidinggevenden die hiermee kunnen helpen, aarzelen soms om dit te doen. We moeten in gedachten houden dat mensen kunnen veranderen. Ze kunnen slechte gewoonten achterwege laten. Ze kunnen zich bekeren van overtredingen. Ze kunnen het priesterschap waardig zijn. En ze kunnen de Heer vol ijver dienen. Ik wil graag enkele voorbeelden geven. Toen ik pas lid van het Quorum der 12 Apostelen was geworden, vergezelde ik president N. Alden Tanner, raadgever van president David O. McKay, naar een ringconferentie in Alberta in Canada. Tijdens de bijeenkomst las de ringpresident de namen op van 4 broeders die in aanmerking kwamen om als ouderling geordend te worden. President Tanner kende die mannen, want hij had ooit in die omgeving gewoond. Maar president Tanner kende en herinnerde zich hen zoals ze ooit waren geweest en wist niet dat ze hun leven hadden veranderd en volledig in aanmerking kwamen om ouderling te worden. De ringpresident las de naam van de eerste man op en vroeg hem om te gaan staan. President Tanner fluisterde tegen mij: kijk hem eens. Ik had nooit gedacht dat hij iets zou halen. De ringpresident las de naam van de tweede man op en die ging staan. President Tanner stootte me weer aan en meldde zijn grote verbazing. En zo ging dat met alle 4 broeders. Na de bijeenkomst waren president Tanner en ik in de gelegenheid om die 4 broeders te feliciteren. Ze hadden aangetoond dat een mens kan veranderen. In de jaren 40 en 50 stond een Amerikaanse cipier, Clinton Duffy, bekend om zijn werk in het rehabiliteren van de mannen in zijn gevangenis. Een criticus zei: weet je niet dat je de aard van het beestje niet kunt veranderen? Waarop Duffy antwoordde: ik wijs erop dat ik niet met beesten werk. Ik werk met mensen. En die veranderen elke dag. Vele jaren geleden was ik president van het Canadese zendingsgebied. We hadden daar een gemeente met erg weinig priesterschapsdragers. De gemeente werd altijd gepresideerd door een zendeling. Ik kreeg sterk het gevoel dat de gemeente door een plaatselijk lid gepresideerd moest worden. We hadden één volwassen man in de gemeente die diaken in het Aaronisch priesterschap was, maar die niet naar de kerk ging en niet actief genoeg was om een hoge priesterschapsambt te bekleden. Ik voelde me geïnspireerd om hem als gemeentepresident te roepen. Ik zal me altijd de dag herinneren dat ik hem sprak. Ik zei hem dat de Heer me had geïnspireerd om hem als gemeentepresident te roepen. Na veel protesten en veel bemoediging van zijn vrouw zei hij dat hij het zou doen. Ik ordende hem tot priester. Dat was het begin van een nieuwe levensfase voor die man. Hij bracht zijn leven al snel op orde. En hij verzekerde me dat hij de geboden zou naleven zoals van hem verwacht werd. Binnen een paar maanden was hij tot ouderling geordend. Hij ging uiteindelijk met zijn vrouw en kinderen naar de tempel, waar ze aan elkaar verzegerd werden. Hun kinderen zijn op zending geweest en zijn in het huis van de Heer getrouwd. Soms kan tegen onze broeders zeggen dat ze nodig zijn en dat we ze waarderen en helpen om die stap tot toewijding een volledige activiteit te doen. En dat geldt voor alle priesterschapsdragers, ongeacht hun leeftijd. Het is onze kans hen de kans te geven om te leven zoals het behoort. We kunnen ze helpen om hun tekortkomingen te overwinnen. We moeten het vermogen ontwikkelen om mensen niet te zien zoals ze nu zijn, maar zoals ze kunnen worden, als ze een getuigenis van het evangelie van Christus hebben. Ik woonde eens een bijeenkomst bij in Leadville in de Amerikaanse staat Colorado. Leadville ligt op een hoogte van ruim 3000 meter. Ik herinner me die bijeenkomst vanwege de grote hoogte. Maar ook vanwege wat er die avond gebeurde. Er waren maar weinig priesterschapsdragers aanwezig. Net als die gemeente in de Canadese zending werd die gemeente gepresideerd door een zendeling. En dat was altijd zo geweest. Die avond hadden we een vele fijne bijeenkomst. Maar tijdens het slotofzang kreeg ik de ingeving dat er een plaatselijke gemeentepresident zou moeten zijn. Ik wendde me tot de zendingspresident en vroeg: is er niet iemand die hier zou kunnen presideren, een man van hier? Hij antwoordde: ik ken er geen. Tijdens het zingen van die lofzang keek ik eens goed naar de mannen op de voorste drie rijen. Ik leek me vooral te concentreren op een van de broeders. Ik zei tegen de zendingspresident: zou hij gemeentepresident kunnen zijn? Hij antwoordde: ik weet het niet. Misschien wel. Ik zei: president, ik neem hem mee naar een andere ruimte en houd een gesprek met hem. Spreekt u na de slotlofzang de broeders toe totdat ik terugkom, en blijf maar lofzangen zingen tot ik terugkom. Toen we met z'n tweeën weer terugkwamen in de zaal, besloot de zendingspresident zijn getuigenis. Ik stelde die broeder voor als de nieuwe gemeentepresident. Vanaf die dag had Leadville in Colorado een plaatselijk lid als leider van de unit. Datzelfde beginsel, broeders, geldt voor hen die nog geen lid zijn. We moeten het vermogen ontwikkelen om mensen niet te zien zoals ze zijn, maar als zoals ze kunnen worden als ze lid van de kerk zijn, als ze een getuigenis van het evangelie hebben, als hun leven in overeenstemming met de evangelieleering is. Lang geleden, in het jaar 1961, werd er een wereldwijde conferentie voor zendingspresidenten gehouden en werden alle zendingspresidenten in de kerk voor de bijeenkomsten naar Salt Lake City gehaald. Ik kwam vanuit mijn zendingsgebied in Toronto, in Canada, naar Salt Lake City. In een van de bijeenkomsten was N. Eldon Tanner aanwezig. Hij was toen assistent van de Quorum de Twaalf en was net teruggekeerd naar zendingsgebieden in Groot-Brittannië en het westen van Europa te hebben gepresideerd. Hij vertelde over een zendeling die van alle zendelingen die hij had gesproken het meeste succes had gehad. Hij vertelde dat hij in dat gesprek tegen hem had gezegd: ik neem aan dat alle mensen die u hebt gedoopt door leden van de kerk geïntroduceerd zijn. Die jongeman antwoordde: nee, we hebben ze allemaal gevonden door langs de deur te gaan. Broeder Tanner vroeg hem wat er anders was aan zijn benadering. Waarom hij zo'n fenomenaal succes had gehad, terwijl anderen dat niet hadden. De jongeman zei dat hij probeerde om ieder die hij ontmoette te dopen. Hij zei dat als ze ergens aanklopte en een man zag die een sigaar rookte, oude kleren droeg en die schijnbaar nergens in geïnteresseerd was, en met name godsdienst, hij zich die man voorstelde onder andere omstandigheden. In gedachten zag hij hem gladgeschoren en gekleed in een wit overhemd en een witte pantalon. En de zendeling zag zichzelf de man de wateren van de doop inleiden. Hij zei: als ik zo naar iemand kijk, kan ik tot hem getuigen op een manier die zijn hart raakt. Wij moeten op die manier kijken naar onze vrienden, kennissen en buren. Wij moeten die mensen niet zien zoals ze zijn, maar zoals ze kunnen worden. Ik smeek u om op die manier aan ze te denken. Broeders, de Heer heeft ons iets gezegd over het belang van het priesterschap dat we dragen. Hij heeft ons gezegd dat we het ontvangen met een eed en een verbond. Hij heeft ons de opdracht gegeven om trouw te zijn in alles wat wij ontvangen. En dat we dit verbond tot het einde toe moeten nakomen. En dan zal alles wat de Vader heeft aan ons worden gegeven. Moed is het woord dat we in ons hart moeten koesteren. De moed om ons af te keren van de verleiding. De moed om onze stem te verheffen. En te getuigen tot alle mensen die we tegenkomen, waarbij we moeten bedenken dat iedereen de kans moet krijgen om onze boodschap aan te horen. De meesten vinden het niet makkelijk om dat te doen. Maar we kunnen deze woorden van Paulus aan Timotheus gaan geloven. Want God heeft ons niet gegeven geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here. In mei 1974 bevond ik me met broeder John H. Kroberg op de eilanden van het Tongaanse Rijk. We hadden een afspraak met de koning van Tonga, een grote man. En we ontmoetten hem op een officiële audiëntie. We wisselden de gebruikelijke beleefdheden uit, maar voordat we vertrokken zei John Kroberg iets bijzonders. Hij zei:
Your Majesty,
Majesteit, u en uw onderdanen zouden eigenlijk mormonen moeten worden. Want dan zouden uw problemen en hun problemen grotendeels opgelost worden. De koning glimlachte breed en antwoordde: John Groberg, misschien hebt u gelijk. Ik dacht aan de apostel Paulus, die voor koning Agrippa stond. Ik dacht aan Agrippa's antwoord op het getuigenis van Paulus: u overtuigt mij bijna om christen te worden. Broeder Groberg had de moed om een koning zijn getuigenis te geven. Vanavond zijn er vele duizenden van onze broeders op een voltijdzending voor de Heer. Gehoorgevend aan een oproep hebben zij familie, vrienden en school achtergelaten en zijn op pad gegaan om te dienen. Wie dat niet begrijpen, vragen vaak: waarom geven ze daar zo makkelijk gehoor aan en geven ze bereidwillig zoveel op? Onze zendelingen zouden heel goed met de woorden van Paulus, die onvergelijkelijke zendeling uit vroeger tijden, kunnen antwoorden. Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt, want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. De Heilige Schriften bevatten geen relevantere verklaring, geen bindende taak, geen directere instructie, dan de opdracht die de herrezen Heer in Galilea bij zijn verschijning aan de 11 discipelen gaf. Hij zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dit goddelijke gebod met de bijbehorende heerlijke belofte is in deze tijd ons parool. Net als in het midden destijds. Zendingswerk is een onderscheidend kenmerk van de kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo zijn. Zoals de profeet Joseph Smith heeft gezegd, uiteindelijk komt het erop neer dat het onze grootste en belangrijkste taak is om het evangelie te prediken. Binnen 2 korte jaren zullen alle voltijdszendelingen die momenteel dienst doen in dit koninklijke leger van God een voltijd werk hebben afgerond en naar hun dierbare thuis zijn teruggekeerd. Hun opvolgers zijn vanavond te vinden in de gelederen van de Aaronische priesterschap in de kerk. Jonge mannen, zijn jullie klaar om gehoor te geven aan de oproep? Zijn jullie bereid om hierin te zetten? Zijn jullie bereid om te dienen? President John Taylor heeft de vereisten als volgt opgesomd. De soort mannen die we als de brengers van deze boodschap op het oog hebben, zijn mannen die in God geloven. Mannen die in hun godsdienst geloven. Mannen die hun priesterschap eren. Mannen die vervuld zijn van de Heilige Geest en de kracht van God. Mannen van eer, integriteit, deugd en zuiverheid. Broeders, ieder van ons krijgt de opdracht om anderen over het evangelie van Christus te vertellen. Als ons leven voldoet aan Gods norm, zullen de mensen met wie wij in contact komen nooit klagen. Voorbij is de oogst, ten einde de zomer, en wij zijn niet verlost. De volmaakte herder van de ziel, de zendeling die de mensheid heeft verlost, heeft ons zijn goddelijke verzekering gegeven. En al waren het zo dat u al uw dagen arbeidde om dit volk bekering toe te roepen en slechts één ziel tot mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het koninkrijk van mijn vader. En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met één ziel die u tot mij hebt gebracht in het koninkrijk van mijn vader, hoe groot zal dan uw vreugde zijn indien u vele zielen tot mij brengt. Van hem die deze woorden heeft gesproken, getuig ik. Hij is de Zoon van God, onze Verlosser en onze Heiland. Ik bid dat wij de moed zullen hebben om mensen de hand van vriendschap te reiken, de vasthoudendheid om het telkens weer te proberen en telkens weer te proberen. En de ootmoed om onze Vader om leiding te vragen bij het uitvoeren van onze opdracht om andere mensen over het evangelie te vertellen. Dat is onze taak, broeders. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear Father in heaven, we give thee thanks.
Geliefde Vader in de hemel, wij danken u voor de majesteit van die lofzang. Voor de kracht van de boodschappen die we hebben gehoord en voor hen die ze hebben gebracht en voor hun voorbereiding. We bidden dat ieder van ons nu die moed mag hebben en het geloof en die energie om de mannen te worden die we moeten worden. Opdat wij onze verordeningen waardig mogen naleven en dat wij ze aan de wereld mogen brengen. En we bidden voor hen die het niet makkelijk hebben, die worstelen met wat dan ook. En we bidden dat wij hen mogen dienen. En wij danken u, Vader, voor u en voor uw Zoon. En spreken dit uit in de naam van uw Zoon, namelijk Jezus Christus. Amen.